Verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 16 het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 16. Wij belijden ons geloof door in te stemmen met de woorden van zondag 17, waarna wij zingen uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11, nadat wij zondag 17 hebben gehoord en daarmee ingestemd. Zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. gemeente, wij openen Gods heilig woord in het evangelie naar Johannes. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Schriftlezing Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni. Het welk is gezegd: meester. Jezus zei tot haar: raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vare op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte zijn de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking deze morgen wordt gevormd door het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees alleen nog de versen 13 en 14. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Tot zover zoeken wij Gods heilige aangezicht in gebed. Heere, zo brengt u ons samen deze morgen in uw huis, onder uw woord, als zondaren die alleen maar kunnen belijden dat het uw voorzienige hand is geweest, uw leiding, dat we op deze plaats mogen zijn. Dat u het ons schenkt, dat we onder uw woord zitten en op deze plaats verkeren waar u wilt spreken, de hoog en de heilige God, tot zondaren. Daarom past het ons om u daarvoor te danken en te erkennen dat u redenen neemt uit uzelf, dat u het bent geweest die onze weg geleid hebt, opdat we niet zouden denken dat het onze beslissing was om te komen. O Heere, het is uw wil. En daarom bidden we ook: Heere, wees zelf in ons midden. En dat we ook zo mogen luisteren dat we het horen uit uw mond. En dat alles mag wegvallen. Uw woord gaat open. De schriften die van u getuigen gaan open. En de Christus zelf spreekt. Daarom, o verhoogde en verheerlijkte Christus, wilt u door uw geest en woord geven dat ook vanmorgen een ontmoeting mag plaatsvinden op persoonlijk niveau, zoals u ook Maria Magdalena opzocht en haar ook hebt onderwezen, wilt u ook zo vanmorgen nog op persoonlijk niveau onderwijs geven. En heren, als er ook zijn die, terwijl zij horen van de feiten van uw overwinning, van uw opstanding, van uw overwinning over dood, graf en hel, dat zij nog steeds voor eigen rekening voortleven, wilt u ze dan nog tegenkomen en een halt toeroepen, dat ze niet verder kunnen, maar dat het zou komen tot een belijden van zonden, een belijden van schuld, opdat het werk van u, opdat uw persoon zo dierbaar wordt, dat we niet meer zonder u verder kunnen. Heere, wilt u het zo geven, dat zij die onverschillig zijn, niet langer onverschillig voort kunnen leven. Maar ook dat zij die met een brandend hart zijn opgegaan, die de psalm hebben gezongen, hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te trainen, dat ook zij het zullen uitroepen. Er was verlangen, er was een uitzien, maar het komen van de Heere overtrof al mijn verlangen. Want wanneer u komt, neemt u alles mee en u verwijt niet, maar u wilt nog verder lijden. O Heere, dat het ook zo mag zijn vanmorgen bij hem of haar die u mag vrezen. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen, ook op deze tweede paasdag. Dan danken wij u dat we zo onder het woord mogen zijn. Maar wilt u het maken tot een onvergetelijk uur. Een uur waarin uw naam centraal staat. In de prediking, in ons hart, maar ook in heel ons gevoelsleven. Dat wij geraakt mogen worden door u en uw werk. Heren, dan zijn we steilen diep afhankelijk van uw komst. Want we zien het juist rondom het feit van Pasen, dat niemand daarop heeft zitten wachten, dat niemand het ook heeft verwacht. Maar u bent de opgestane die zulke mensen die in de sfeer van de dood blijven hangen, daarbij weghaalt om zulke mensen te doen delen in de vruchten van de opstanding. En dat is toch vrede met God. Dat is toch onze rechtvaardigmaking. Heren, dat dat dan ook vanmorgen de vrucht zou mogen zijn. Dat we op u mogen zien. Zien op een volkomen borg die door kruis en opstanding alles volbracht heeft. Maar die ook is opgevaren ten hemel. Heerlijk evangelie. Ook vanmorgen de opgestane die het uitspreekt. U die het op de lippen neemt en het ons toeroept, ik vare op. Heer, uw werk is een doorgaand werk. Uw werk is een werk dat tot in eeuwigheid zal geschieden, onze voorbidder. O Heere, en daarom ook zullen we u eeuwig groot maken om wat u gedaan hebt en om wie u bent. Geef ons, Heere, om ons te verheugen in u. En zo dragen we heel de gemeente op. Er zullen ongetwijfeld ook in ons midden zijn met verdriet, met spanningen, met nood. Wilt u nog in ons midden zijn? Want ook al die spanningen, al die nood, van ziekte, van zorgen, over ons gezin, over onze kinderen, of over anderen die ons zo na op het hart liggen, ook die zorgen kunnen ons hinderen om uw woord te horen. Maar wilt u het nog eens een ogenblik van ons wegnemen? Want het is toch uw woord. Dit is de plaats waar de rust wordt geschonken. Hier is het toch waar het ware wordt, het vette van uw huis gesmaakt. Heren, wilt u het dan werkelijkheid maken? En dat we het ook leren om al onze moeite en al onze zorgen en al ons verdriet in uw handen te leggen. Heren, dat is ook genade. Want dan gaan we het ook zien. wat de grootste nood en de grootste zorg en de grootste moeite is. En dat is onze onbekeerlijkheid, onze hardheid. En wanneer je in het leven gekomen bent, ook die vreselijke, aanklevende verdorvenheid. O Heere, dan hebben we ieder ogenblik te schreeuwen tot u, om onze nood bekend te maken bij u, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar dan ook die triomfantelijke uitroep, dat geloof dat uitbreekt en het uitroept voor uw heilig aangezicht. Ik dank God. Door Jezus Christus, zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor die in Christus Jezus zijn, o Heere, dat ook dat voor ons persoonlijk in beoefening mag zijn. En wilt u zo ook uw kinderen oefenen in het allerheiligst geloof, om zo op u te zien, om zo ook te mogen weten wie u bent, om zo ook te mogen zien wat u nog steeds doet en dat in ons helemaal niets is, maar dat we het anker der hoop mogen uitwerpen achter het voorhangsel waar u bent ingegaan met uw eigen bloed. Heere, geef ons om ook vanmorgen alles van u te verwachten. En wilt u de gemeente nog geven dat er worden toegebracht die op de knieën zullen komen en voor het eerst gaan belijden dat ze niets, helemaal niets zijn voor u. Misschien wel met zoveel ervaringen en bevindingen, maar om in de stof te buigen en om te bukken voor u de heilige God en om niets te zijn. Om zo een voorwerp door genade geworden te zijn voor genade. Om zo ook te mogen vluchten tot u de Heere. Wilt u zo ook nog de gemeente zegenen. De prediking die van zondag tot zondag ook hier wordt gebracht. Die als fundament heeft uw kruis en uw opstanding. Dat ook de prediking die hier wordt verkondigd van zondag tot zondag. Door u de levensvorst gezegend wordt tot toebrenging, maar ook tot onderwijs van allen die u vrezen. Heere, sterk dan ook de predikant die u hier gesteld hebt met zijn gezin. Wilt u ook hem nabij zijn om het heilige woord van u te verkondigen en wilt u het met uw zegen paren en zo de gemeente bouwen. Heere, omring zo deze gemeente als een vurige muur. Zo bidden we ook voor het werk van zending evangelisatie. Wilt u het ook heiligen. Dat ook al dat werk in de steden, maar ook ver weg, gezegend wordt. Want dat mag ons en dat is ons gebed. Uw koninkrijk komen. En werp het rijk van de Satan te neer. Breng nog toe tot die schare die eeuwig zalig wordt. Heere, wilt u zo ook gedenken aan het werk in de gemeente van broeder Bor in Gent. Wilt u ook hem nabij zijn. Nu we er ook vermogen collecteren deze dag. Heere, wilt u ook dat werk zegen. En ook de voortgang daarvan wilt u het bestendigen. Dat ook hij die geroepen is om daar het werk voor te zetten. Door u omringd mag worden. Om ook te zien op u de Heere. Om zo ook deze weg te mogen gaan. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen om hulp en gunst te vragen. En wij pleiten niet om iets in ons, want om ons kan het niet en kan het nooit. Maar wij pleiten op wat in u is van eeuwigheid, waar u toch van eeuwigheid een gemeente verkoren hebt en een zeker getal geschonken aan de Zoon, die ook dat zekere getal heeft lief gehad. Wat heeft de zijne lief gehad tot het einde, zoals we kunnen lezen. Heere, dan is dat onze pleitgrond, dat u ons hoofd in de hemel nog steeds doorgaat om die gemeente der uitverkorenen toe te brengen. Ook nog onder ons, o Heere, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 43, de versen 3 en 5. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En het vijfde, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? En onder het zingen van deze psalmen zal van u een gave worden gevraagd. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen, dat is in Gent. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen Psalm 43, de versen 3 en 5. We zingen op het Amen, op de prediking, Psalm 27, vers 7. Gemeente, om dat persoonlijk te mogen zingen, weten, mijn redder is mijn God. Dat is nu het werk van de Heere zelf. Om dat te leren, mijn redder is mijn God. Om zo de Christus te mogen zien, de opgestane te mogen aanschouwen, zoals Thomas, mijn Heere en mijn God. Zoals ook Maria. Vanmorgen zullen we het horen hoe de Heer ook haar opzoekt. En wat is dat nodig? Dat de Heer ons opzoekt. Dat we heel persoonlijk een ontmoeting met de Heer hebben. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Dat is het evangelie van Pasen. Het feit van Pasen. De Heere stond op. De dood kon hem niet vasthouden. Maar wie heeft het gezien? En wie was erbij? Geen mens. Bij de hemelvaart zijn de discipelen getuigen hoe hij opvaart naar de hemel. Maar bij Pasen, de opstanding uit het graf, zijn geen getuigen. Getuigen zijn er wel van het lege graf. En dat is ook wat in het eerste gedeelte van Johannes 20 wordt verwoord. Dat er twee discipelen in dat graf zijn geweest. Twee getuigen van het lege graf. En er zijn getuigen die een ontmoeting hebben gehad met de opgestane Christus. Meerdere getuigen. Als we de evangelieën naspeuren en de gegevens op een rij zetten, dan blijkt dat er ongeveer 14 verschijningen zijn geweest. Een 11-tal voor zijn hemelvaart en een 3-tal na zijn hemelvaart. Het 3-tal na zijn hemelvaart, dan denk ik aan onder andere Stefanus, wanneer hij gestenigd wordt, wij de hemelen geopend ziet en Christus staande. Dan denk ik aan Paulus op de weg naar Damascus, hoe de Heer hem verscheen. Maar dan denk ik ook aan Johannes op Patmos, toen hij in de geest was op de dag des Heren. Al met al een 14 verschijningen. De eerste verschijning is aan een vrouw, Maria Magdalena. De eerste verschijning is aan een vrouw die helemaal niet zo goed bekend staat. 7 duivelen hadden haar in hun bezit. 7 duivelen deden met haar wat zij wilden. Ze was een willoos voorwerp in de dienst van de zonde. Want een duivel doet geen goed ding, maar alleen maar het kwade. En dan een 7-tal duivelen. Ze hebben haar gebruikt, misbruikt. Maar juist deze vrouw, die door de Heere verlost is van al die duivelen, juist aan deze vrouw toont hij zich op die opstandingsmorgen het allereerst. Wat een hoop, wat een troost. Ook voor ons vanmorgen. Want de Heere verschijnt niet aan de 11. Of aan Johannes in het bijzonder als de meest geliefde discipel. Nee, de Heere neemt reden uit zichzelf. Hij vertoont zich allereerst aan Maria Magdalena. Wat een troost. Voor iemand die van binnen moet zeggen, zou de Heere ook tot mij kunnen komen? Zou de Heere zich ook aan mij kunnen openbaren? Wat ik gedaan heb, wie ik geweest ben. Juist tot zulken wil de Heere komen. En daarom luisteren wij vanmorgen. De Heere is waarlijk opgestaan en is door Maria Magdalena gezien. De Heer is waarlijk opgestaan en is door Maria Magdalena gezien. In de eerste plaats letten we op hoe zij terugkeert bij het graf. In de tweede plaats hoe zij inblikt in het graf. In de derde plaats hoe zij zich omkeert van het graf. Een drietal gedachten. Ze komt terug bij het graf. Ze blikt in dat graf en ze keert zich weer om van dat graf. Ze is teruggekeerd, want 's morgens vroeg was ze er al geweest. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. In de vroege morgen doet zij de ontdekking dat de steen is weggenomen. Grafschennis. Wat is hier gebeurd? En zo rent zij terug naar Jeruzalem die vroege morgen en ze meldt het aan Petrus en aan Johannes. Deze twee discipelen gaan op hun beurt met haast naar het graf om te bezien wat er van waar is, wat er aan de hand is. Zij hebben daar zo dat lege graf ontdekt. Maria blijft achter, maar haar hart is vervuld van droefheid. En haar hart is ook vervuld met liefde. En daarom ook dat zij terugkeert naar dat graf. Daar moet ze zijn, daar wil ze zijn, want daar lag haar Heere. En daar gaat haar hart naar uit, daar gaat haar verlangen naar uit. Haar liefde betreft de Heere Jezus. Daarom keert ze terug, door de liefde gedreven. Ochtend kunnen we veel zeggen over Maria en de woorden die de engelen hebben gesproken tot de andere vrouwen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Het is allemaal waar, gemeente. Het is ook ongeloof. Ongeloof in de woorden van de Heer Jezus zelf, die meerdere keren gezegd heeft dat hij moet lijden en sterven, dat hij gekruisigd zal worden, maar ook dat hij ten derde dagen zal opstaan uit de dood. Ongeloof ook in al de profetieën, dat het van oude tijden af voorzegd is, dat de Christus zal opstaan. Want de slang, hij zal vermorzeld worden. Hij zal wel de versenen van het vrouwenzaad vernielen, maar hij zal het vrouwenzaad niet vernietigen. Al een belofte, in die eerste moederbelofte, dat de Christus niet teniet zou gemaakt worden. Of het zij, hoe daar de ark door de Heere gegeven is tot behoud van Noach en zijn 8 zielen, waarvan Petrus in zijn brief getuigt, het dan betrekking heeft op zijn kruis en opstanding. Of het zij hoe daar Abraham Isaac als uit de dood heeft wedergekregen, waar Paulus in Hebreeën 11 op teruggrijpt, als zijnde profetie van de opstanding. Of Jona, die in de walvis is geweest, waarvan de Heer Jezus zelf de toepassing maakt, alzo moet de Zoon des Mensen in de schoot der aarde zijn. Maar hij heeft het ook zelf meerdere keren gezegd, hij zal opstaan. En dan zouden wij Maria hard kunnen vallen. Maria, waar is je geloof? Maar gemeente, we moeten het ook zien, dat de Heere daar nu zelf aan te pas moet komen. Dat de Heere dat nu zelf moet werken door zijn komst. Maar wat is er wel bij Maria? Liefde. En dat is geen emotie, dat is geen gevoelens, maar dat is gewerkt door de Heere. Hoe dan? Wel, ze is door hem verlost. Hij is haar zaligmaker. Vergeet het niet, gemeente. En laten we ons niet verheffen boven haar of wij meer geloof zouden hebben. Ze is verlost uit de klauwen van de duivel. 7 Demonen hebben haar bezeten, in hun grip gehad. Die hebben gedaan met haar wat zij wilden. Zij is verlost. De Heere is in haar leven gekomen. En zo is zij een discipelin van hem geworden. En zo is haar hart vervuld met liefde voor de Heere. Met verlangen om bij hem te zijn. Zijn woord te horen. Zijn onderwijs te ontvangen. Zo is ze hem gevolgd. Maar zo is ook voor haar, ten aanzien van Jezus, een wonderlijke wending gekomen. Het kruis, zijn dood, zijn graf. Ook voor haar is een streep gegaan door de Christus. Wat later ook de Emmausgangers zullen uitspreken. Wij dachten dat hij de Christus was. Zo is haar ook voor haar een streep door alles heen gegaan. Een streep. Het was voorbij. Het was over. Gestorven. Begraven. Dat was het einde. Maar let op. Dat was niet het einde van wat God in haar hart gewerkt had. Want daar was de liefde uitgestort. Zij kon zich daar niet mee over de dood van Christus heen werken of opwerken. Ze kon het geloof in de opgestane zichzelf niet geven. Maar de liefde lag daar diep in haar hart. Onverwoestbaar. Door God gewerkt. En dat is de reden waarom ze weer terugkeert bij het graf. Liefde. Door God gewerkt. Zien we haar staan in gedachten. Bij dat graf. Dat geopende graf. En dan zegt Johannes daar dat zij weende. Maria stond buiten bij het graf. Wenende. De tranen lopen over haar wangen, vanwege haar verdriet, over het kruis, over zijn dood. En daarbij is gekomen dat nu zijn lichaam weg is. Grafschennis, lijkroof, zien waar staan gemeente. In haar verdriet, liefde drijft haar, het geloof is niet in beoefening. En wat kunnen we daaruit leren? Wel dat het zo nodig is dat de liefde die God heeft uitgestort in het hart, die zich uit in wederliefde tot hem, dat die liefde gereguleerd wordt door het geloof. Dat is zo nodig. Maar hoe kom ik dan tot dat ware geloof? Hoe kom ik dan tot die ware beoefening van het geloof? Wel, dat is nu het werk van Christus zelf. En daarom laten we luisteren hoe Maria daar staat bij het graf. En hoe ze dan daar ook naar binnen kijkt. En dat is onze tweede gedachte. Zij blikt in dat graf. En als ze dan zo naar binnen blikt, dan ziet zij iets. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Heel opmerkelijk, want even daarvoor waren Johannes en Petrus in dat graf geweest. Petrus had het gezien, de doeken. En ook de doeken die op zijn hoofd gelegen hadden, apart, samengerold. Johannes had het ook gezien. Ze waren in dat graf geweest, maar ze hebben de engelen niet gezien. Heel opmerkelijk. Zouden die engelen er toen niet geweest zijn? Zouden de engelen pas later gekomen zijn? Nee, gemeente. Die engelen waren er toen ook al. Want de Christus is beloofd. In Psalm 91, vers 11. Want hij zal zijn engelen van u bevelen. Dat zij u bewaren in al uw wegen. De engelen waren ook in dat graf. Ze waren bij het lichaam van Christus. Ze waren daar. Toen hij daar lag. Toen hij opstond. De engelen zijn er geweest. Maar Johannes en Petrus hebben die engelen niet gezien. Zo zien we ook hoe de engelen zich verbergen kunnen en zich openbaren kunnen. Ook daarin ligt onderwijs. Ook als het gaat over ons, over u en over mij. Als het gaat over de heilige engelen. Ze zijn onder ons. Ze zijn ook vanmorgen in ons midden. Zoals ook de engelen in het graf van Jezus. Johannes en Petrus zagen ze niet. Maria blikt al wenende in het graf. En zij ziet twee engelen. Ze worden beschreven in wit. Dat is telkens weer de tekening van de heilige engelen. In wit. Dat is puur, dat is zuiver. Dat is het gewaad van de hemel. Wat ook eens de gezaligden zullen dragen naar het woord van Openbaringen 3 vers 4. Zo ziet zij de engelen. En daarin ligt een heerlijk getuigenis. Ook de tekening die daar ons is doorgegeven door middel van Johannes die het genoteerd heeft. En het is de Heilige Geest die het goed gedacht heeft om deze tekening aan ons over te geven tot onderwijs. Want wat ziet Maria? Wat is door Johannes opgeschreven als het woord dat voor ons van belang is? Twee engelen, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Op die plaats. En waar moet ik dan onwillekeurig aan denken? En ik wil het u ook laten zien waar ik aan denk. En het is ook naar de schriften dat ik daaraan denk. Wel, dan komt het gedeelte van Exodus 25 in mijn gedachten. Dan hoor ik daar hoe de Heere Mozes de opdracht geeft om de ark toe te bereiden en met name het verzoendeksel. Luister maar, gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. Twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn en anderhalve el deszelfs breedte. Gij zult ook twee cherubim van goud maken, van dicht goud zult gij ze maken. Uit de beide einden des verzondeksel. En maak u één gerub uit het ene einde aan deze zijde. En de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzondeksel zult gij lieden de cherubim maken. Uit de beide einden van hetzelfde. En dat zie ik hier, gemeente. In het graf van Jezus. Als Maria met betraande ogen naar binnen blikt, ziet ze daar de plaats waar hij gelegen heeft. Hij is er niet. En aan zijn voeteneinde en aan zijn hoofdeinde twee engelen. Waarom mag ik deze lijn trekken? Waarom mag ik deze parallel aan u verkondigen? Omdat deze engelen hier zitten. In rust zitten, hoe ze daar door God zijn gesteld, als een teken, als een getuigenis, dat er verzoening is aangebracht. Het graf spreekt van vrede, dat de schuld is weggenomen. Het graf getuigt, het is Gods getuigenis van verzoening. Het graf getuigt dat de plaats waar de verzoening tussen God en mens plaatsvindt, dat is Christus. Het graf, als Maria inblikt en die engelen ziet aan zijn hoofd en aan zijn voeteneinde, dan ziet ze daar, de verzoening is bewerkt. Het is vrede. Wat een heerlijk inblikken in dat graf. Wat een heerlijke zaak, hoe Johannes het ons laat horen. Hoe hij het heeft opgeschreven onder de leiding van de Heilige Geest. Want dat is de plaats waar God en mens elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de plaats waarvan vers 22 van Exodus 25 zegt: en al daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzondeksel af. Van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, wat ik u gebieden zal. Dat mag Maria zien als ze inblikt in het graf. Alles is volbracht op Golgotha, waar hij het hoofd buigt en de geest gaf. Waar hij het heeft volbracht, de dood is ingegaan. Waar hij op de opstandingsmorgen opstond uit het graf, want de dood kon hem niet houden. Waar de hemel heeft getuigd, als reactie op het volbracht op Golgotha: het is volbracht. Zo mag zij het zien, de plaats waar de gemeenschap met God mogelijk is. Dat is vanaf het verzondeksel, door Christus. Maar kijk eens goed, gemeente. Maria blikt in dat graf en dan zegt Johannes dat de tranen nog steeds over haar wangen stromen, want zij bukt al wenende en de tranen blijven komen en zelfs het zien van die twee engelen, wat toch al heel bijzonder is, Johannes en Petrus zagen ze niet. Zelfs het zien van die twee engelen kunnen niet verhinderen dat de tranen blijven komen en blijven stromen over haar wangen vanwege haar zielsverdriet. Opmerkelijk. Want als ik dat vergelijk met de andere vrouwen die ook de engelen zien, dan lees ik dat ze bevreesd zijn, op de grond vallen. En dat is toch ook de ervaring die zo menigmaal is vastgelegd in de schrift. Als mensen een engel ontmoeten, dat ze dan vrezen, dat ze dan sidderen, op de grond vallen. Hier zien wij een vrouw die zo bezet is met verdriet. Zo bezet is met die ene persoon. Dat zelfs de verschijning van een heilige engel haar niet van haar stuk kan brengen. Zo verdrietig is ze. Zo is ze in nood dat ze niet eens vreest. Want haar verdriet is zo intens, zo diep. Haar liefde is zo puur. Dat ze zelfs als de engel haar een vraag stelt: wat weent gij? Dat ze dan nog antwoord weet te geven ook: vrouw, wat weent gij? En dan geeft zij direct antwoord, heel ad rem. Want daar is haar hart mee vervuld. Daar is haar verdriet door veroorzaakt. Ze hebben zijn lichaam weggenomen. Van wie? Van hem die haar lief heeft. Ze hebben hem weggenomen waar haar hart naar uitgaat, waar haar hart naar verlangt. Ik hoor hier de bruid uit het Hooglied. waar is mijn liefste? Vertel mij waar hij is. De bruid uit het Hooglied, die getuigt ook op precies dezelfde wijze, omdat haar hart maar met één naam vervuld is, met één persoon vervuld, dat is Jezus. Daarom, als die engel het vraagt, wat weent gij? Ze hebben mijn Heere weggenomen. En ook daar wil ik een streepje onder zetten in gedachten. Mijn Heere. Ze was 's morgens vroeg van het graf teruggerend naar Jeruzalem. Ze had Johannes en Petrus op de hoogte gebracht. En toen had ze gezegd, ze hebben de Heere weggenomen. De Heere. En nu de vraag van de engel is gekomen. Vrouw, wat weent gij? Nu zegt zij, ze hebben mijn Heere weggenomen. En daar zit onderwijs in. Want deze vrouw is een vrouw die achter de Heere gekomen is. Die de Heere Jezus mag liefhebben met heel haar hart. Wat mag deze vrouw weten? Wat weet Maria? Ik ben de zijne en hij is de mijne. Mijn Heere, zullen we daarom Maria niet hard vallen? Zullen we dan ons ook niet hoger achten? Maar laten we zien hoe zij hem lief heeft. Mag ik het toepassen? Zijn wij al zo ver geleid dat we hier kennis aan hebben? Mijn Heere. Nee, dat betekent nog niet dat ik over het graf heen kan zien. Maar het betekent wel dat ik hem mag kennen als mijn zaligmaker. Ook Maria kon nog niet verder zien dan het graf. En zelf de betekenis van het kruis was nog verborgen. En toch lag het hier vast. Mijn Heere. Daarom is dat al voor ons heel persoonlijk werkelijkheid. Hij de mijne, ik de zijne. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Zo verwoordt ze haar verdriet tegenover de engelen. Nogmaals, daarin zien we ook hoe zuiver het is bij haar. Dat het geen menselijk verdriet is. Ten aanzien van iets wat ik verloren heb. Verdriet over een mens, maar het gaat over verdriet. Zielsverdriet. Het is een geestelijke zaak. Nogmaals, het is niet gemengd met geloof. En daarom ziet ze niet wat wel werkelijkheid is. En dat gaan we straks al meer merken. Daarom ziet ze ook niet. Want als die vraag door haar gesteld is, ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben, dan keert ze zich om van dat graf en dan draait ze zich en dan ziet ze een man. Dan ziet ze Jezus staan, zo schrijft Johannes. Alleen, ze herkent hem niet. Ze keert zich om, gemeente, onze derde gedachte. En daar ziet zij een man. Het is Jezus die tot haar komt. Maar zij herkent hem niet. Sommigen zeggen, die tranen, weet je niet, dat is de reden dat ze niet ziet. Maar dat klopt niet. Want ze heeft wel heel helder de engelen gezien. Toen ze ook met betraande ogen in het graf blikt. Nee, gemeente. De Heere verschijnt in zijn opstandingslichaam. En zij herkent hem niet. Maar het is ook dat de Heere haar de ogen houdt. Opdat zij op zijn tijd en op zijn wijze hem zal zien. En daar wil ik u iets van laten meemaken. Hoe de Heere dat doet. Daarin ligt ook voor ons onderwijs. Hoe de Heere tot een verslagen hart komt. Hoe de Heere zichzelf openbaart aan een ziel. Die overmand is door zielsverdriet. Waar het hart vervuld is met hem. En verlangen om hem te kennen. Om bij hem te zijn. Maar niet te weten hoe ik hem ontmoeten kan en waar ik hem vinden kan. Daar zien we hier hoe de Heere handelt met zulke zielen. Want wat doet hij? Wel, gemeente, heel eenvoudig. De Heer Jezus zegt het tot haar. Vrouw, wat weent gij? Dezelfde vraag die de engelen hebben gesteld. De hemel hanteert dezelfde methode als het gaat over het lijden van zielen. De engelen hebben daarin geen ander woord gesproken dan de heiland zelf zal spreken. Vrouw, wat weent gij? O, wat zien we hier dat de Christus die tot de zijnen komt, weet van hun verdriet, weet ook van het voorwerp waar nu Maria zich naar uitstrekt. En dat is naar Jezus. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? De Heere weet dat haar hart uitgaat naar hem. Maar dan zien we ook hoe hij afdaalt in haar verdriet. En daarmee vervult hij op een onnavolgbare wijze de schrift. Want dit is zijn ambt, gemeente, om zielen te leiden. De opgestane Christus leidt zielen. Hier vervult hij wat we kunnen lezen in Jesaja 61 vers 1. Waar het klinkt, de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Wat hij eens tijdens zijn omwandeling heeft toegepast op zichzelf, dat vervult hij nu metterdaad. Zo zoekt hij de zijnen op, zo komt hij tot een verbrokene van hart. Zo komt hij tot Maria, zijn kind. Zo zien we het, gemeente, wat het ambt van Christus is als het gaat over geestelijk lijden van de zijnen. Dan daalt hij af in hun nood. Vrouw, wat weent gij? Geen tegenstelling met de vraag van de engelen. Vrouw, wie zoekt gij? Want daar is het haar om begonnen. En daarom lokt de Heere haar ook uit. De vraag sluit naadloos aan bij haar nood. En is daarom ook pastoraal. Ik noemde u Jesaja 61, vers 1. Maar hier zie ik ook in vervulling gaan. Jesaja 25 vers 8. Waarvan Christus gezegd wordt. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere. Zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Daar staat ze. Zij met een betraand gezicht. Hij komt. Wie is hij, gemeent? Jesaja 25 vers 8, hij zal de dood verslinden tot overwinning. De opgestane levensvorst, hij heeft zijn vraag gesteld om het verbroken hart van Maria te helen. Ja, om ook zo in die weg, door zichzelf en haar bekend te maken, haar tranen van haar aangezicht af te wissen. Daar staat hij. Wat weent gij? Wien zoekt gij? Och, en dan zien we het bij Maria. dat ze hem nog niet herkend heeft. En toch, ze wordt niet geprikkeld of boos. Opnieuw uit ze haar nood, opnieuw uit ze haar verdriet, opnieuw zijn haar gedachten bij hem. Opnieuw is haar hart een en al gericht op Jezus. Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. Ik zal hem wegnemen. Och, ze zit nog zo in de sfeer van de dood. Ze zit nog zo in de sfeer van het verlies. In de sfeer van het faillissement. Maar hij die overwonnen heeft over de dood, de verwinnaar, is tot haar gekomen. En hij laat haar niet in die nood. En hij laat haar niet bij die dood. Daartoe is hij gekomen. Om haar uit de sfeer van de dood weg te halen. Zij kan niet verder komen dan haar liefde. Dat is wel Gods werk. Zij kan niet verder komen dan het kruis en een leeg graf en lijkroof. Zij moet daar halt houden met al haar liefde voor de Here. Geldt het ook van haar wat 1 Korinthe 15 getuigt. Zo is ze nog in haar zonde. Want als er geen opstanding is, zo zijn we nog in onze zonden, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En voor haar eigen waarneming is het ook nog zo. Kennen we daar iets van, heel persoonlijk? Hij in mijn leven gekomen. Zijn liefde in mijn hart uitgestort. Maar hoe zit het met mijn schuld? Hoe zit het met mijn zonde? Heb ik dan gelijk het zicht op hem die over de dood, over de zonde, over de hel getriomfeerd heeft? Nee, gemeente. Maar mijn hart gaat naar hem uit. Ook al kan ik er nog niet doorheen zien. Hoe ook wat mij betreft mijn schuld wordt weggenomen. En hoe ook wat mij betreft de zonde verzoend is. Maar dan zien we hier dat de Heere komt en spreekt. En dan geeft hij zich als de opgestane Christus. Geeft hij zich aan Maria. Hoe dan? Wel tot haar te spreken. En hoe spreekt hij dan? Door haar naam te noemen, Maria. En in dat spreken, waar haar naam klinkt, Maria, gaan haar ogen open. En dan roept zij het uit, Rabboni, meester. En dan ligt ze aan zijn voeten. Dan ligt ze in aanbidding voor hem neer. Dan mag ze ook, al begrijpt haar ziel het niet, een opgestane Christus ontmoeten. Dan mag ze hem vastgrijpen. Dan mag ze hem vasthouden. Dan mag ze hem zien, ook al doorgrond ze het niet. Want het is een wonder in ons ogen. Het is wonderlijk. Maar daarmee niet minder waar. En wanneer hij zelf komt, och, dan blijft het wonder over en de verwondering. En zo ligt zij aan zijn voeten. Heerlijke ontmoeting. Hoe zij daar voor hem neerligt. Heerlijke zaak om zo de opgestane Christus te mogen ontmoeten. Maria. Rabboni, waarom? Wel, hij komt hier, hij die gekruisigd is, voor haar zonden. Hij komt hier tot haar die opgestaan is uit het graf. Tot haar rechtvaardigmaking. Romeinen 4. Daarom spreekt hij haar naam uit. Maria. En in dat spreken van haar naam vloeit de vrede af van zijn mond. Naar het woord van Psalm 45. En zo daalt die vrede in haar hart. Want hij is de goede herder, Johannes 10. Die zijn leven heeft afgelegd voor zijn schapen. Maar het ook weder heeft opgenomen. En de schapen horen mijn stem. Zo was zijn woord. Daarom als de goede herder komt. En heel persoonlijk. Vanaf het verzondeksel. Als de opgestane Heere. Uw naam uitspreekt en fluistert in uw hart. Dan daalt de vrede af. En dan is er maar één plaats. Aan zijn voeten. In het stof. Dat is een heerlijke plaats, gemeente. Dat is de plaats die wij moeten leren innemen. Kent u deze plek? Kent u deze Christus? De opgestane Heere. Die de zijnen opzoekt en niet laat in de sfeer van de dood, maar ze brengt tot het geloof in hem. Haar liefde, haar geloof, Rabboni. Ze houdt hem vast, ze kan hem niet loslaten. Is dat verkeerd? Nee, gemeente. Ik ga het nu expres iets anders zeggen. Het is helemaal niet verkeerd. Paulus zegt het zelf. Wij moeten deze belijdenis vasthouden. Dat wij een grote hoge priester hebben. We moeten hem vasthouden. En al het andere loslaten. En later ook. Als de ontmoeting met de vrouwen plaatsvindt in Matteüs 28 kunnen we het lezen. Daar raken die vrouwen hem ook aan. En dan zegt de Heere Jezus daar niets van. Maar we moeten zien dat hier in het Johannesevangelie de Heere ons geopenbaard heeft. En er heeft de Heere, de Heilige Geest, het karakter en de persoon van Johannes voor gebruikt. Dat is de organische inspiratieleer. Opdat wij zouden horen en zouden weten dat de Heere zijn werk voortzet. Daarom zegt hij het tot haar, raak mij niet aan. Nee, dat moeten we niet uitleggen, alsof ze nog een bepaalde verkeerde voorstelling had van hem. Ze had niets meer in te brengen. Ze lag er aan zijn voeten, als een uitgewerkte arme zondares, die haar Heere mocht ontmoeten. Dan heb je niets meer, dan ben je niets meer. En dan klinkt dat woord, raak mij niet aan. Dat is onderwijs, nader onderwijs voor haar en voor ons. En zo komt de Heere ook nog vanmorgen tot ons. Raak me niet aan. Waarom niet? Omdat zij een verkeerde voorstelling heeft? Nee, dat staat er niet. Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Pasen, feest van de voortgang. Hij moet verder. Pasen, zijn overwinning. Maar hij zal die overwinning brengen in het hemelhof. Hij zal achter het voorhangsel ingaan en daar met zijn bloed binnentreden. Hij zal het daar brengen voor het aangezicht van zijn vader. Om daar voor ons te zijn als die grote biddende hoge priester. Daarom, ik vaar op. Raak me niet aan. Ik ga verder. Nader onderwijs mag Maria ontvangen. Laten we dan niet neerkijken op Maria, die nog een verkeerde voorstelling zou hebben. Nee, maar ze wordt nader onderwezen. Want waar kunnen wij God ontmoeten? Op grond van het verzondeksel, tussen die cherubim. Waar kunnen we God ontmoeten? In Christus, die aan de rechterhand van de Vader is. Zo is er een vrije toegang. Door hem tot de Vader, voor verloren zondaren, die niets in zichzelf hebben dan een en al zonde, Ja, zelfs 7 duivelen die het ook moeten zeggen met Paulus. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En toch, laten ze met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daarom dit heerlijke onderwijs. Ik vaar op. En dan krijgt ze een opdracht die ze moet vervullen. Ga heen tot mijn broederen. Broederen. Ze moet naar de discipelen gaan. Broederen. Daar worden de zijnen gelijkgesteld. Hij de eeuwige, de natuurlijke zoon. Zij, en mag u het zeggen, door genade ook ik. Aangenomen tot kind, door adoptie, zeg het mijn broederen. Dan hebben we het over de aanneming tot kinderen. Dat nu de Vader van onze Heere Jezus Christus, om Christus wil ook mijn hemelse Vader is. Zeg het mijn broederen. Wat moet ze zeggen? De Heer is waarlijk opgestaan. Die boodschap moet ook klinken. De vrouwen die later een ontmoeting hebben, krijgen die boodschap om die over te brengen. De Heer is waarlijk opgestaan. Ze krijgen ook een opdracht om naar Galilea te gaan. Daar zal hij hen zich openbaren. Maar hier is de opdracht aan Maria. Zeg het mijn broederen. Nee, niet alleen ik ben opgestaan, maar ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Dat de Heer naar de hemel zal gaan. Johannes mag ons nog verder meenemen. Nog verder dan de ontmoeting in Galilea. Die zal gebeuren en plaatsvinden. Maar Johannes, die laat het ons zien. En het is de leiding van de Heilige Geest. Hij gaat naar de hemel. Tot mijn Vader, zegt hij. En uw Vader. Tot mijn God en uw God. Die om Christus wil mijn hemelse Vader is. Wat een boodschap. Wat een heerlijk getuigenis daar in dat graf. Waar die engelen in hun rust te neder zitten. Vanaf het verzondeksel zal ik tot u spreken. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Mag het ook zo in uw hart weerklank vinden. En zegt u het ook. Heel persoonlijk. Amen, mijn ziel. Gij zijt waardig te ontvangen alle lof en de aanbidding. Zo is ze gegaan, gemeente. Gegaan naar de discipelen. Ze ging, ze boodschapt. Wat boodschapt zij? Ik heb de Heere gezien. En wat zegt ze nog meer? Ook alles wat hij haar gezegd had. Over die wonderlijke gelijkstelling. Mijn Vader, uw Vader. Mijn God, uw God. Zijn gaan naar de hemel. Dat alles heeft ze gezegd. Want als de Heere gesproken heeft tot mij, dan maak ik er niet mijn verhaal van. Maar dan vertel ik zijn verhaal. Dan getuig ik van hem. Dan weet ik het. Wat Johannes later ook zal getuigen in zijn brieven. 1 Johannes 1 en 2. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dan is dat op mijn lippen. Dan is dat in mijn hart. Want ik moet dan ook met een Johannes getuigen bij de voordeur. Dat ik niet zonder zonde ben. Want wie zegt dat hij geen zonde doet is een leugenaar. Maar dat is dit evangelie wat hier geopenbaard is. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. om zo de harten te mogen opheffen tot Hem die in de hemel is. Dan kun je leven. Dan kun je avondmaal vieren. Dan kun je sterven. Maar zonder deze Christus, zonder Hem als voorspraak in de hemel, op grond van zijn verzoeningswerk, zonder Hem sta ik leeg. En nu neem ik u terug naar het begin. Hoeveel duivelen hebben bezit van u? Maria had er 7. Maar wat wist zij? Dat de Heer in haar leven gekomen is en haar daarvan verlost heeft en de liefde in het hart gestort. Geef eens antwoord. Weet u uit welke groot en nood en dood u verlost bent? Weet u waar de Heere u uitgegrepen heeft? Vervreemd van het leven met God? Verduisterd in mijn verstand, Efeze 2, Efeze 4. Weet u het? Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Weet u het? Ik had 7 duivelen. Beantwoord eens die vraag heel persoonlijk voor uzelf. Hoe kan ik het weten? Dan is de liefde Gods in je hart. Hoe weet ik of de liefde Gods in mijn hart is? Dan heeft Hij de hoogste plaats. En wat is het gevolg als Hij de hoogste plaats heeft in mijn leven? Wel, dan komt Hij ook tot mij. Dan zal Hij zich aan mij openbaren. Op zijn tijd en op zijn wijze. Zijn er ook vanmorgen die Hem zo mogen kennen als de opgestane en de ten hemel gevaren Christus. Verheug je dan in Hem en aanbid Hem al uw leven, zoals Maria aan zijn voeten lag, om zo ook van dag tot dag aan zijn voeten te liggen. Amen. willen bidden en danken. Heer, u gaf ons deze dienst, u gaf uw woord, de schriften die open gingen, het getuigenis van de verzoening, het werk van u dat voortgaat tot in de hemel, tot op dit ogenblik toe. Geef ons die plaats aan uw voeten, geef ons heel persoonlijk de ontmoeting met u. Heer, gedenk deze gemeente, wilt u werken in ons midden. Want u bent levend en krachtig en het woord van u gaat door. Heere, wilt u zo ook hier, door middel van de prediking, door middel van uw woord, werken en koninklijk regeren. Heere, en nog zondaren onderwijzen. Dat is uw ambt, om de gebrokenen van hart te genezen. En om de tranen van de aangezichten af te wissen. En u zult het eens ten volle doen. Als ze zullen binnenkomen en bij u zullen zijn, u zult ze afwissen, al die tranen. Heere, dat het dan ook zonder ons gekend wordt, beoefend wordt. Dan zal het ook openbaar komen in deze gemeente. Heere, blijf bij haar. Gedenk ons ook wanneer we weer naar huis gaan. Het verdere van deze dag, het verdere van deze week. Zegen ons ook bij het werk dat wacht. Sterk ook als er nog school zal zijn. Heere, gedenk ons allemaal in al onze levensomstandigheden, wat ons ook bezet houdt en bezighoudt. Geef ons om te leven bij uw woord en ook naar uw woord. En te mogen zakken en zinken op uw woord. Dat wat u gesproken, maar ook gedaan hebt en eeuwig vervullen zal om Christus wil. Amen. Psalm 30, vers 3, de slotzang. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.